Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Gereformeerde Kerk in Sierrecht. Ik ben Job van Achterberg en vandaag zit ik met dominee Alexander Veerman. Goedemorgen Alexander.
Goedemorgen, dag Job.
Ja, daar zitten we dan met een microfoon voor onze neus.
Ja.
Ik probeer me te herinneren hoe dat ongeveer gekomen is, maar volgens mij zijn wij een keer gewoon samen gaan zitten met... Ik had het onzalige idee om iets met pastoraal werk te gaan doen. Uiteindelijk hebben we dat niet gedaan.
Nee.
Maar een podcast lijkt me wel een leuk idee.
Ja, nou wat natuurlijk buitengewoon interessant is dat jij uiteindelijk door de podcast bij ons bent komen binnenlopen. Via pastor Paul.
Oh ja, uit Californië.
Dat hij dat nog had geadviseerd, dus graag in real life met mensen praten. En dat we zo elkaar hebben leren kennen. En waarvan ik onder de indruk ben, is de kracht van de podcast. Omdat jij gewoon steeds op zoek bent geweest naar mensen om mee te sparren, om na te denken. En die vond je niet in de straat en zeker niet in de kerk waar je op dat moment lid van bent geweest. En via de podcast heb je een heleboel ontdekt, denk ik dan, of niet?
Nou ja, kijk, tot 2 jaar terug hield ik me nou niet echt bepaald met het christelijk geloof bezig. En via die Californische dominee, Paul Vanderclay, ben ik me met... Tenminste, die spoorde me aan om een kerk te gaan bezoeken. En, nou ja, sowieso... Ik had niet echt idee met wat ik me mijn kerk moest voorstellen. Je verwacht daar toch dat daar allemaal mensen zitten die allemaal heel erg goed weten waarom ze naar die kerk gaan. En waar ik zelf achter kwam is, nou, dat was eigenlijk helemaal niet zo. Er waren mensen met ook vragen en twijfels en nou ja, andere mensen met meer wat sterkere overtuigingen. Maar wat ik bij de video's van Paul merkte, die hij op YouTube had hij allerlei gesprekken met mensen over geloof en levensvragen. En daaromheen vormde zich een soort online community. En op een gegeven moment ging ik daarin gesprekken met leden voeren. En wat ik merkte is dat mensen op een gegeven moment naar mij toe kwamen.
Ja.
En vroegen van, mag ik aan jou mijn verhaal vertellen? Het hoeft ook niet meer te zijn dan dat. Nee. Van wie ben ik en waar stel ik mezelf vragen over? En toen dacht ik, nou, zou dat niet ook met mijn eigen kerk kunnen? Want het is natuurlijk allemaal heel leuk om online mensen te kennen, maar ik geef er de voorkeur aan om offline het gesprek in te gaan. Omdat je anders... Ja, ik vind het moeilijk om daar woorden aan te geven, maar het is de bedoeling dat we vanuit die online community vooral offline elkaar ontmoeten.
Ja,
omdat anders blijft het zo gescheiden van elkaar. En je moet toch die andere soort in de ogen kunnen kijken.
Het begint natuurlijk met dat we elkaar leren kennen. En ik denk dat de kracht van de podcast is. Dat mensen op hun eigen tijd, op hun eigen moment kunnen luisteren. Als een rondje het bos maken, de hond uitlaten of op weg naar het werk zijn of zo. Of aan het strijken zijn. En dan kun je op een toch wel wat relaxte manier kennis maken met de kerk. Of met vragen of met gedachten.
Ja.
En van daaruit, mocht je meer willen, dan zijn er mogelijkheden. Maar ik denk het begint bij een plek waar we... elkaar kunnen ontmoeten en waar we iets kunnen laten horen van wie we zijn.
Ja, ik denk dat vooral heel belangrijk is. En dat was voor mij in ieder geval ook wel een van de, hoe zeg je dat in mooi Nederlands, motivaties. Ik sprak een tijdje geleden iemand die verwonderd was dat ik met religie bezig hield. Dat kon ik degene niet helemaal kwalijk nemen, maar daar had ik later best wel een emotioneel gesprek mee. En waarin, nou ja, ik diegene hierna probeerde van wat emotionele steun te voorzien. Waarbij ik merkte dat ik vooral teruggreep op nou ja, dingen uit de Bijbel, dingen uit de psychologie.
Ja.
En dat diegene mij vertelde van, nou ja, wat je zegt is zo behulpzaam. Okay, of hoe zeg je dat? Het is zo helpend. Helpful, want het was een Engelsman. En toen dacht ik later, nou ja, maar dat is prima. Maar je zou waarschijnlijk nooit met mij een kerk binnenlopen. Nee. Ik zou 2 jaar geleden ook nooit met mijzelf een kerk zijn binnengelopen.
Nee, ik denk wel eens dat een van de best bewaarde geheimen van Nederland is. Dat er allemaal kerken zijn met echt een uitstekend verhaal. En met mensen die werkelijk graag een ander zouden willen helpen.
Ja.
Maar op de een of andere manier hebben we een soort muur gecreëerd of een soort doolhof. Zodat het heel lastig is om bij dat geheim te komen.
Ja, het zit echt binnen die vier muren.
Precies, en ik denk dat inmiddels is de kerk een minderheid geworden. Het zij zo. Maar het betekent dat heel veel mensen ook de weg naar de kerk niet makkelijk zullen vinden. Ook niet voor die ene vraag of voor dat stukje waar het heel helpend voor zou kunnen zijn. En in die zin zijn podcasts fantastische mogelijkheden om kennis te maken. En van daaruit, nou, mocht er een online community ontstaan, dat is natuurlijk ook super tof. Hè? Maar, dus in die zin denk ik, ja, we hebben wel echt iets te vertellen. Je noemde al even dat je dan met iemand contact had gehad en dat je teruggrijpt op verhalen uit de Bijbel, psychologie.
Mm-hmm.
En ik denk zelf dat geloof bijzonder ondersteunend kan zijn. Religie kan vernietigend uitwerken, maar ik denk dat geloof kan helpen.
Wauw, oké. Hoe kun je daar iets over vertellen? Kun je dat...
Nou, ik denk dat geloof, zeker christelijk geloof, ook altijd een zekere kwetsbaarheid en een voorzichtige kant heeft. In die zin dat het geheim van God altijd groter is dan wat we zelf kunnen bevatten. Dus feitelijk, als je gelooft, zeg je ook, ik snap het niet helemaal. Dat betekent dat je altijd open bent naar wat ander jou te vertellen heeft. Want dat kan zomaar helpen om de werkelijkheid beter te begrijpen.
Ja, ja, zeker.
Religie heeft alles dichtgetimmerd. Die weet het precies en die probeert die ander in jouw straatje te krijgen. En soms voor een fundamentalistisch idee te gaan. En daarin gaan dingen echt goed mis.
Ja, ja, ja.
Dus in mijn beleving heeft geloven te maken met steun, bemoediging, richting, kracht, maar vooral met ruimte, met vrijheid, persoonlijke vrijheid, maar ook in het gesprek. Dus ook zeg maar de ruimte in het gesprek is belangrijk.
Hm. En ik weet dat wij het hebben gehad over dat we een soort mix willen hebben van het gesprek met allerhande gemeenteleden met, nou ja, wat brengt je nu hier bij de kerk? En wat nou, om maar iets te noemen, maar het kan ook gewoon zijn van, nou ja, wie ben je en wat is je verhaal? Maar
ja,
zoals ik je nu zo hoor praten over het verschil tussen geloof en religie, hebben we het ook gehad over de wat theologischere afleveringen.
Ja, klopt.
En ja, ik probeer dan zelf een beetje, nou, wat zou ik graag willen horen? Kan ik moeilijk een voorstelling maar maken? Heb jij zelf dingen, onderwerpen waar je denkt van het zou goed zijn als mensen daar wat verduidelijking over konden horen?
Nou, wat ik interessant vind, is om na te gaan waar het christelijk geloof ondersteunend kan zijn in de vragen die mensen van deze tijd met zich meedragen. En dan een van de dingen is die bijvoorbeeld nu door psychiaters en filosofen erg wordt aangereikt, is het omgaan met dat we falen, dat we niet altijd gelukkig zijn. En ik denk, nou, daar hebben we in de kerk ook taal voor. En het heeft met zonde te maken. Mm. En met acceptatie vanuit de kant van God. En dat is niet om alles glad te strijken, maar dat heeft ook alles te maken met aangesproken worden op verantwoordelijkheid, maar ook een tweede kans krijgen en weer in de benen komen. Ook het gaat over onrecht, dus dat ook de Bijbel in die zin ook heel helder is, dat we ook moeten opstaan tegen onrecht. Dat zouden dingen kunnen zijn waar het over zou kunnen gaan. Ik denk dat de kracht en de betekenis van de kruisdood van Jezus ook een ingewikkeld thema is.
Ja, ja, ja.
Waarin in het Westen een hele krachtige visie ontstaan dat God van ons eist dat er betaald moet worden. Mm. En dat hij dan vanuit zijn liefde zijn eigen zoon offert. Maar er zit ook wel een hele gekke gedachte in, omdat dat wel heel erg aanschuurt tegen het heidense visie op offeren. En in het Oosten is veel meer de nadruk gelegd op kruis en opstanding samengaan en dat het de weg van Jezus de overwinning van de kwade macht is en de overwinning op de dood en de weg naar het leven is. En ik denk dat het zou helpen om de kruisdood van Jezus ook van meerdere kanten te kunnen belichten. Zodat ook de rijkdom van wat daar gebeurt meer verteld zou kunnen worden. Dat denk ik. Nou, dat soort thema's. En soms denk ik dat het ook goed zou zijn om te reageren op issues in de maatschappij. Ik herinner mij dat toen ik in het harde predikant was, dat er opeens een enorme discussie was over mazelen, wel of niet inenten.
Ja, ja, ja.
En omdat we wonen op de rand van de Veluwe, dus daar was dat ook echt een item. Toen heb ik wel een verdiepende preek gehouden over godsvoorzienigheid en eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn ook belangrijke thema's. En dat geldt ook voor de visie van de Bijbel op seksualiteit en homoseksualiteit. Daar valt ook weer meer over te zeggen dan wat je soms hoort in de discussies op internet.
Ja, ja, dus we moeten daarbij niet, als ik het zo hoor, bang zijn om de verdieping slash de wat controversiële onderwerpen aan te durven gaan.
Nee, nou ja, ik denk de controversieel, daar we vragen over zijn. Dus ja. waar iedereen al het over eens is, ja, dat hoeft niet over te hebben, want dat vindt iedereen toch wel.
Ja, dat is zeker zo. Dat ik ook met je eens. Ja. Nou ja, kijk, ook dat soort. Ik probeer voor mezelf een beetje uit te zoeken van wanneer wordt het een soort apologetiek. Dus kort voor deze opname hadden wij het over de verschillen in de, hoe zeg je dat in het Nederlands, de nativity story van de geboorte van Christus.
Ja.
Zijn dat dingen die je zou willen uitleggen of verdiepen?
Ja, zeker. Dus dat gaat dan even over het verschil tussen Matthäus en Lucas, hoe ze het hebben opgeschreven. Klopt dat? Wat is de historische waarde van wat ze hebben opgeschreven? Maar ik denk ook dat het goed is om te hebben over wat is nou precies de lijn van de Bijbel. Waarom hebben we deze boeken en wat vertellen die boeken eigenlijk? En we zijn in de kerk heel erg geneigd geraakt om maximaal een hoofdstuk te lezen, vaak minder, een paar versen. Maar er is een groter verhaal en ook die ook het Nieuwe Testament kan niet bestaan zonder de kennis van het Oude Testament. Omdat Jezus ook in alles wat hij zei... verwees naar het Oude Testament. Hij was zelf een Joodse meester, een Joodse rabbi. Dus willen we een beetje snappen waar het over gaat, zullen we ook het Oude Testament tot ons moeten nemen. En daar is ook veel over te vertellen. Dus in die zin denk ik dat we nog niet klaar zijn met de podcast.
Oké, okay, nou, dat is fijn. We hebben voorlopig wat op te nemen. Als ik er zo een beetje over nagedacht heb, had ik zelf het idee om, laten we zeggen, één keer in het kwartaal een verdiepingsaflevering te hebben. En dan dat verder afwisselen met de in gesprek met afleveringen. Waar dus, laten we zeggen, ik een uur of iets met de gemeentelid in gesprek ga over. Ja, whatever.
Ja.
Lijkt je dat zelf een goede ratio? Of?
Nou, kijk, natuurlijk altijd. Ik ben ook benieuwd wat de mensen die dit gaan luisteren, wat ze ervan vinden. Dus in die zin prima om met suggesties te komen. Ook als het gaat over het aantal afleveringen en ook de thema's. Het moet voor ons behappen zijn, dat is belangrijk. Ik bedoel, ja. Het is voor jou ook maar gewoon wat je erbij doet. Ja, het is geen betaalde functie, zullen we zeggen. Dus het moet te doen zijn. Maar laat de mensen ook vooral zelf reageren. Als wij om de 14 dagen een aflevering kunnen posten, zou dat echt super tof zijn. En als het gaat om het in gesprek zijn met, dat zijn inderdaad ook wel hele verschillende verhalen. Dus het zijn levensverhalen. Het cirkelt een beetje om de Grieven met de Kerk hier. We zijn trouwens Grieven met de Kerk verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is misschien wel goed om te weten.
Mm-hmm.
Waarom zijn mensen verbonden met onze gemeente? Wat trekt ze? Wat heeft de kerk voor je betekend? En ik denk ook dat we mensen krijgen die ooit lid zijn geweest van onze gemeente en op een gegeven moment hebben afgehaakt. Dat is ook interessant om te horen van, heeft het je dan wat gebracht?
Ja, ja, ja.
En wat dan? En wat maakt dat je dan in je tocht zonder kerk verder gaat? Dat vind ik ook bijzonder belangwekkend om te horen. Opnieuw niet vanuit een oordeel, want wie ben ik? Voor mij werkt het om lid te zijn van de kerk. Niet alleen mijn baan, maar het is ook voor mijn geloof is het belangrijk. Voor een boel mensen, maar ook voor een boel mensen niet. Dus ook dat is interessant om het over te hebben.
Ja.
En als het gaat over die thema's, ja, dan moeten we kijken. Het zou ook kunnen zijn dat je op een gegeven moment zegt van, we doen een serietje. Omdat je dan een bepaalde lijn kunt uitwerken. Ja, want dus dat je zeg maar, je hebt 5 of 6 mensen geïnterviewd. Dus je bent 1,5 maand, 3 maanden verder. En dan doe je 3, 4 verdiepende afleveringen, omdat je een thema uitwerkt. Dat zou ook kunnen. Dus alles is wat mij betreft nog open.
Ja, nou, oké. Okay. Nou, dat lijkt me ook. Ik denk dat dat al gauw het gevolg wordt. Want als ik zo hier en daar een beetje in de gemeente heb rondgevist met, nou, met wie zou ik eens een uurtje kunnen gaan zitten? Dan merk je dat er al gauw het idee is dat dat per se over de kerk moet gaan. En wat mij betreft hoeft dat niet. Het is natuurlijk wel contextueel.
Het is het haakje.
Relevant.
Maar, ja.
Het mag ook gewoon zijn over, nou ja, wat voor jeugd heb je gehad en hoe was het geloof daarin aanwezig, niet eens relevant tot de kerk waar je nu in zit. Dat vind ik wat mij betreft ook prima. Wat ik bij die Californische dominee erg merkte, is dat, ja, er kwamen echt allerlei mensen voorbij. En dat was natuurlijk ook online. Dus dan heb je een enorm gebied waar je in kunt begeven. Maar er was op een gegeven moment was er ook iemand die had, die kwam echt van een enorm evangelische achtergrond met het spreken in tongen en dat Amerikaanse, en dat kende ik helemaal niet, dus dat was voor mij nieuw. Iemand anders die ik later ook nog een keer een gesprek mee heb gehad, die was unitair, dus die geloofde niet in de drie eenheid. Maar ik wist ook helemaal niet dat die ideeën bestonden. Dus ik vind die variëteit vooral prettig.
Ja, maar het helpt je ook om na te denken, waarom je gelooft wat je gelooft en waarom je daar ook aan vasthoudt. Ook als iemand anders zegt, ja, maar dat kan toch helemaal niet.
Ja, precies. Precies. Ik worstel daar nog wel dagelijks mee. Ik bedoel, voor zover ik me op dit moment gelovig kan noemen, wat ik nog steeds heel erg moeilijk vind. Maar daarvoor had ik toch een soort meer de doen alsof. En dus wel gewoon het kerk gaan en bidden en vanuit daar maar eens kijken wat er gebeurt. En ik moet zeggen, als ik mezelf nu bekijk, zit ik veel meer op het metafysische en het filosofische gebied. En ik ben wel benieuwd of er mensen op de podcast willen komen die daar weer een heel ander idee over hebben, of die er misschien op een heel andere manier instaan, maar daar wel over durven te vertellen. En, ja. Ik hoop
wat maakt het voor jou dan zo lastig om te zeggen, ik geloof? Is het dan, zeg maar, heeft dat te maken met hoe geloof wordt gedefinieerd door anderen?
Omdat het woord, het zeggen ik geloof, trekt een enorme hoop dingen naar binnen die je dan weer een soort allemaal moet gaan verdiepen. Dus als ik zeg ik geloof, nou, wat betekent dat dan? Nou ja, laat ik zeggen dat ik niet langer een naturalistisch materialist ben. Ja, oké, wat betekent dat dan? Nou ja, dat ik
even wachten hoor, want naturalistisch materialist, dat betekent
dat ik dat zou inhouden dat ik geloof dat alles herleidbaar is, uiteindelijk reduceerbaar is tot het materiële.
Oké. Okay,
dus ja. dus gedachte, logica, het is uiteindelijk allemaal materieel. Of in ieder geval, het is allemaal terug te brengen naar materiële hersenstaten. Ja. Voor zover ik dat allemaal altijd al goed begrepen heb. Hè? Want het is ook normaal. Het is juist het hele idee dat ik me dingen ben af gaan vragen. Maar nu heb ik. Ja, ik ga op een gegeven moment ben ik Thomas Aquinas gaan lezen. Of Thomas van Aquino, zoals die in Nederlands zou heten. Ja. En Augustinus. En vooral als je iemand als Augustinus leest, dan. Een van de grote kerkvaders, Augustinus. En dan hoor je dat, die zat ook enorm te twijfelen over dingen en die in wanhoop en zoektocht. En denk ik van ja, dat is ook, ten eerste leer je dan dat niet erg is.
Nee.
Dat je het allemaal niet snapt. Maar het hele.
Ja, maar dan nog, hè, want kijk, ik denk zelf dat ik geloof veel meer met ruimte te maken heeft. Dat je ook gewoon zegt van er is iets groters dan ik. En misschien is dat wel het spannende om dat toe te geven. Want dat betekent dus ook dat je zegt, het draait niet om mij. Er is blijkbaar iets anders wat het leven aanstuurt of de moeite waard maakt of wat dan ook. Of waar je je toe verhoudt. Maar in mijn beleving is bijvoorbeeld de Bijbel ook een behoorlijk atheïstisch boek. In die zin van dat in een tijd dat overal goden waren en alles was bezield. Daarvoor zegt de Bijbel, nou dat valt wel mee, er is gewoon één God en dat is deze en de rest niet. Hè? Dus eigenlijk in die wereld waar alles vol was met machten, krachten en goden, zegt de Bijbel, ja maar ja, die zon die jullie aanbidden, ja het is gewoon een zon. Is niks, het is helemaal niet bezield en die maan stelt ook niks voor, het is gewoon geschapen.
Ja,
dat
ja.
Zeg maar. Dus in die zin denk ik ook dat bij geloven, dat het ook betekent dat je als het ware heel wat van die dingen die je heel veel waarde hebt gegeven, dat je die ook wat los gaat laten. Dat je zegt, nou, blijkbaar valt er wel mee hoe belangrijk dat was. Of is dit vaag getal?
Ik denk dat er wel bij hoort. Maar ik merk zelf, en dat is waarschijnlijk gewoon de aard van het beestje, dat ik voor mezelf heel erg allerlei dingen moet, altijd toch wel moet kunnen verklaren. Nou ja, en,
ja.
Maar op een gegeven moment liep ik aan tegen het naturalistische argument vanuit evolutie van Plantinga. Die zegt van, nou ja, je kunt allemaal wel ideeën hebben over evolutie. En dat is verder prima. En wat mij betreft is evolutionaire biologie redelijk established. Maar dan kun je wel alle ideeën hebben over bijvoorbeeld jouw reden. Maar jij toetst die reden met diezelfde reden waarvan je zegt dat die nou ja, geëvolueerd is. En dus niet per se geëvolueerd is om waarheid te kunnen kennen. Nou, ja, dan loop ik al echt tegenaan van, oh ja, had ik niet zo goed over nagedacht. Of ja. Over het feit dat we dan zeggen, nou ja, de hersenen zijn niet meer dan matter in motion. Dus moleculen die hun ding doen, chemische reacties. Maar uiteindelijk besluit je met diezelfde dus dat reductieve beeld iets over te zeggen. Te zeggen ja. Over datzelfde reductieve beeld. Dus je komt in een soort recursief spelletje terecht. Nou ja, op basis van dat soort denkbeelden ben ik me meer dingen af gaan vragen over de algemene gerichtheid van het bewustzijn. Het argument vanuit schoonheid. Dus waarom waarderen wij schoonheid zo?
Ja.
En waarom gedragen precies. We ja. Ons niet alsof we puur zichzelf opnieuw producerende levensvormen zijn? En waarom, ik zat vanochtend toevallig een video te kijken van iemand die zei, joh, het is allemaal leuk als je kunt zeggen vanuit evolutie hebben wij empathie. En dan kun je zeggen dat is reduceerbaar naar evolutionaire groepsdynamiek. Maar zo gedraag je je niet. Want als je zegt van ja, dat is, als mensen zijn we heel, heel apart wat dat betreft. Sorry dat ik wat filosofisch word op de podcast, maar dat sterker dan ik. We zeggen van onszelf, we zijn zelfbewuste wezens. En dan kijken we naar onszelf en we zeggen, ja, dat is inderdaad zo. Ja. En dat kunnen we enigszins kunnen we dat beschrijven. Dus we kunnen beschrijven wat er is vanuit de wetenschap. We kunnen niet beschrijven waarom dat zo is, tenminste. Er zijn bepaalde dingen niet over te zeggen van waarom dingen zo zouden moeten zijn. De teleologie erachter. Maar dan zeggen we, oké, we zijn zelfbewust, we zijn geëvolueerd. En bepaalde dingen kunnen wij dan, daar oordelen we over. Van dit is vanuit evolutie, maar dat zeggen we, dat is goed en dit niet. Dus bijvoorbeeld, schoonheid waarderen is goed, maar iemand ja. Vermoorden is niet goed. En, maar uiteindelijk heeft het allemaal geen zin en zijn we hier om onszelf voor te planten. Dan denk ik, ja, maar als we hier echt waren gewoon om onszelf voor te planten, Dan zouden we dat enorm technologisch kunnen optimaliseren en zorgen dat we alleen nog maar als wezens focussen op ons voortplanten. En dat doen we niet. Zo gedragen we ons absoluut niet. En we hebben enorm veel, tenminste toen ik naar mezelf ging kijken, merkte ik, ik had allerlei rare morele aannames die ik niet kon steunen. En nou, dan word ik benieuwd wat andere mensen er ook van vinden.
Dus morele aannames, dan bedoel je over goed en kwaad, dat je bepaalde dingen wel waardeert, andere dingen niet waardeert.
Ja, en dat we dan zeggen, ja, maar dat is allemaal relatief. En dan kom je in een moreel relativisme terecht. Maar dan zeg je, nou ja, is dat echt zo? Mag je iemand gewoon, bijvoorbeeld mag je een kind laten lijden zonder, gewoon voor de lol, als moraliteit relatief is? Ja, nee, dat mag dan weer niet. Ja, oké, maar als moraliteit relatief is, dan is jouw claim even goed als de mijne.
En dan zeggen ze, ergens zou er een soort punt moeten zijn waarvan je zegt, van daaruit ontstaat moraal en dat bepaalt ons handelen. En dat is niet logisch als dat voortkomt uit je eigen vermenigvuldiging van hersencellen, zeg maar.
Nou ja, dat zou kunnen, maar dat vind ik zo moeilijk dat vind ik heel moeilijk te aanvaarden. En want als je zegt, nou ja, er is bijvoorbeeld één ding wat objectief slecht is. Dus laten we zeggen, het laten lijden van een kind. Ja. Zelfs al heb je het utilitaire perspectief, dat het lijden van het kind noodzakelijk is, dat iedereen, alle duizenden andere mensen gelukkig zijn. Laten we dat als een soort gedachte-experiment nemen. Dan zou je nog steeds kunnen zeggen, nee, dat is moreel verwerpelijk. Ook al is het utilitair wel aanvaardbaar. Nee. Dan kan ik zeggen, nou ja, dat is dus absoluut slecht. Als ik zeg, oké, dat is absoluut slecht, dan is er dus ook een absoluut goed. En dan, nou ja, dan ga je allerlei rare metafysische dingen in. Ja. Zoals, is er een bestaand goed en slecht? En is dat iets wat buiten de mensheid ombestaat? Nou ja, en ik heb geen flauw idee, Alexander, of ik dit allemaal begrijp. En of ik überhaupt ergens in iets gemist heb.
Nou ja, maar ik ben ook benieuwd naar de vraag. Kijk, ik weet ook niet helemaal zeker of de... Want ik denk wel eens, je komt in een... je raakt aan iets wat goed is om over na te denken. Ik denk in die zin dat nadenken goed is. En dat twijfel goed is, want twijfel helpt. Want twijfel werkt naar twee kanten positief. Als je van jezelf mag twijfelen, word je iets minder zeker. Waardoor je dus ook minder zeker bent in de discussies. En dat is wel goed, want dat geeft ruimte. Dat is de andere kant. Omdat je dan ook open staat wat de ander te vertellen heeft. Dus wat van belang is allereerst van welke vragen liggen eronder. Wat maakt dat we dit ons gaan afvragen? En hoe kunnen die vragen ons helpen de kwaliteit van leven te verbeteren? Iets van zin op te doen of iets van betekenis te ervaren. En dan kan het zijn dat je gaandeweg verschillende afslagen hebt. Dus dat de een zegt, ja, voor mij heeft dat te maken met, nou, ik noem het God. En voor de ander zegt, nou, dat vind ik zo maf, dat kan echt niet. Maar we hebben misschien wel dezelfde vragen. En tot de afslag kunnen we elkaar goed begrijpen. Dus dat zeg maar. En het kan zijn dat de oplossingen of de antwoorden, als die er zijn, en ik denk ook in het christelijk geloof, dat we dat veel antwoorden die gegeven zijn, ja, niet altijd te begrijpen zijn. En ook niet altijd misschien even juist zijn. Dat zou kunnen. Maar dat het wel te maken heeft met het proberen te zoeken naar dat wat goed is. Naar dat wat het leven de moeite waard maakt. En ik denk dat dat het terrein is waarop het ook interessant is om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Ik moet er ook voor waken dat ik mezelf niet helemaal verlies in dit soort, dit soort filosofische gedachtenkronkels. En dat het uiteindelijk er meer om gaat wat je uiteindelijk doet. In plaats van dat je alles uiteindelijk naar jezelf probeert te rationaliseren. Want ja, bijvoorbeeld, ik ben hier vrijwilliger bij de brandweer. En dat ben ik me op een gegeven moment ook afgevraagd. Van ja, waarom heb ik dat nou eigenlijk gedaan? Van alle dingen die ik had kunnen doen, ben ik hier bij die brandweer gegaan.
Ja.
Dat had ik niet hoeven doen. Dat is best wel riskant, nou ik erbij stilsta. En, maar dan vind ik het belangrijker dat ik dat probeer zo goed mogelijk te doen. In plaats van dat ik mezelf allemaal ethisch probeer te rationaliseren.
Maar dat is Tom Wright. Die heeft op een van zijn boeken daar iets over geschreven. En hij zegt ook, er zijn sporen. Hij noemt dat sporen van God. Maar even los van die invulling. Je zou kunnen zeggen, er zijn sporen in onze samenleving die verwijzen naar dat er meer moet zijn. Iets groters, iets hogers. En ja. Hij zegt, dat heeft bijvoorbeeld te maken met relaties. Iedereen streeft naar relaties. En dat is niet per se in partnerschap, maar je wil wel gewoon het op je werk in de relaties goed hebben. Hè. Dus we zijn over het algemeen gericht op relaties. En tegelijkertijd lukt het ons voor geen meter om relaties zomaar goed te houden. Er kan zomaar iets misgaan. Maar ergens heb je dus blijkbaar een verwachting of een verlangen dat een relatie op een bepaalde manier zou moeten verlopen. Nou, Tom Wright zegt dat is een, een vingerwijzing naar iets wat meer is. Het verlangen naar een goede relatie dat ons zo vaak niet lukt. Nou, hetzelfde geldt voor schoonheid, hè, wat je al even noemde. We verlangen heel erg naar schoonheid, maar tegelijkertijd maken we ook wel heel vaak er een potje van. We hebben nu net oud en nieuw gevierd. Nou, we hebben de schoonheid gezien van het siervuurwerk. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er een enorme chaos en een puinhoop achterblijft. En als brandweer weet je ook van nou, dit zijn nou niet direct de dagen waar we al te veel van het jaar moeten hebben.
Nee, dat is zeker zo.
Dus zo zijn er meer vingerwijzingen of voetstappen die iets laten zien, afdrukken van iets hogers of iets groters. Nou, dat is ook interessant om daar in de komende tijd nog eens rustig over door te praten en na te denken.
Ja, want ik hoop dan ook wel dat de mensen waarmee ik in gesprek zal gaan in de komende maanden, dat ik achterkom hoe zij hierover denken. En misschien is dat niet iets waar zij het over willen hebben en dat is ook prima. Ja, het hoeft niet mijn stokpaardje te zijn. Maar ik vind dat toch altijd wel, ook toen ik hier bij de kerk kwam, dat mensen daar heel andere ideeën over hadden of gewoon überhaupt heel anders instonden. Van ja, maar het gaat toch eerder om wat je gewoon in je dagelijks leven doet dan hoeveel je daarover na hebt gedacht. Denk je, ja, dat is eigenlijk ook iets.
Ja.
Misschien zelfs rationeler.
Kijk, weet je, we zijn verschillend als mens. Hè? Dus, en de ene heeft het meer nodig om over dingen na te denken, te beredeneren. En voor de ander is dat snel, hoe voelt het? Hè? Dat is ook voor sommigen echt een argument. Maar ik denk dat we iedereen nodig hebben, ook de verschillende manieren van kijken. En ik denk als het gaat over, noem het even de kern van hoe christelijk geloof zich uit, dat heeft alles met liefde te maken. En ik denk wel eens, ja, je kan als je een relatie hebt in de gelukkige omstandigheden van een partner, dan kun je je partner beredeneren of de relatie beredeneren. Maar dat helpt niet de liefde per se. En dan is het soms gewoon prettig om gewoon elkaar even vast te pakken en dan weet je hoe het is.
Ja.
Dat is denk ik ook wel hoe het voor sommigen met christelijk geloof werkt. En ik denk dat ze daar ook wel een kern te pakken hebben. Soms moet je het maar gewoon doen. En ontdekken dat in de handelingen die je doet, je iets laat zien van wie Christus in jouw leven is.
En ja. Zou je dat, als we naar Jezus zelf kijken, dan probeer ik me het even voor de geest te halen. Over het algemeen komen dan de farizeeërs naar hem toe en die proberen hem op iets van de regels te vangen. Van hoe vind je dat, wat vind je hiervan, of mag dit of mag dat, en waarom doe je dit? En wat vind jij ervan? Ik krijg dan zelf het idee dat Jezus iets meer focust op, dat hij ten eerste heeft hij snel door wat er geprobeerd wordt, en daarna zal hij zich meer focussen op wat er moet gebeuren, of hoe je dient te handelen, of zal hij überhaupt handelen, of...
Nou kijk, in ieder geval, Jezus maakt volgens mij twee dingen duidelijk. Het eerste is de relatie met de vader, met zijn vader. Dus dat is wezenlijk. Dat is een van de dingen waar hij over vertelt. En dat het koninkrijk van God nabij is. En wat hij ziet is dat juist in het, noem het even, in de religie, hè, dus op het moment dat geloof tot religie wordt gemaakt en wordt ingeperkt door honderden regels, geboden en verboden, dat je daardoor juist de relatie verliest. Ergens is er een tekst, komt al een tot mij, die vermoeid en belast zijn. En dat is een reactie op de last die de fariseeën hebben opgelegd op het volk. Dus zeg maar, 613 regels of zo moet je aanhouden. Dus je bent eigenlijk voortdurend bezig met, mag ik dit wel, mag ik dit niet? En je vergeet waarom je ook alweer, waarom er bepaalde regels waren. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met heiligheid. Dus dat je, want dat is op zich wel heel aardig als je kijkt naar de regels in het Oude Testament. Dat je juist in de hele dagelijkse dingen, eten, maar ook seksualiteit. Daar, dat is verbonden met God op een manier waardoor je ook steeds je leven heiligt. Dus je, op de een of andere manier verbind je je leven steeds opnieuw aan God, juist in die gewone dingen. Maar op het moment dat je alleen nog bezig bent met regels, mag ik dit wel, mag ik dit niet, dan vergeet je waarom je het deed en wordt het een enorme last. Je bent aan het vinken, afvinken.
Mm-hmm.
En Jezus zegt, nou stop ermee. Maar wat hij dan zijn, wat zijn aanbod is niet, er is geen last en er is geen juk. Maar hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ofzo. Met andere woorden, we hebben altijd een juk nodig. Een juk helpt ons om dingen in evenwicht te houden en het helpt ons ook om richting, een koers te houden. Dus zonder juk of gaat het niet werken. Maar het ene juk kan ons breken en nou zeg maar echt gevangen zetten. En een ander juk kan ons helpen om de weg naar de vrijheid te vinden.
Wauw. Ja, inderdaad. Daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Ja, ja. Ik zat toevallig vanochtend te lezen over is dat de brief naar de Galaten? Dat Paulus eigenlijk Petrus best wel direct confronteert over dat hij eet met, of dat hij oordeelt op een bepaalde manier over de heidenen of de Gentiles. En hij zegt, hij confronteert Petrus eigenlijk mee van, ja, je zit dan ook nog met die, in je hoofd geloof je, maar in je hart nog niet. Je zit nog steeds met die, zij moeten zo en zij moeten zo.
Ja.
En je bent een Jood, maar je gedraagt je als een heiden. Maar aan de andere kant zit je wel die heiden te bekritiseren.
Ja.
En dat vond ik vooral over iemand als Paulus zo bizar om te lezen. Want als je denkt hoe die man, voordat hij veranderde geweest moet zijn in de zin dat hij waarschijnlijk zelf enorm wettisch was,
ja,
voor,
ja,
van de regeltjes.
Ja, moet wel. Ja.
En dat hij dan tegen Petrus zegt van, ja, chef, het gaat om je geloof. En niet om wat je doet, maar wat je gelooft.
Ja. Nou, dat is ook wel interessant. In Handelingen is het eerste apostelconvent. Dus dat is een soort synode. Is er toen het leven geroepen van de grote, van de eerste mensen van het christelijk geloof, zeg maar. Want ze gingen de wereld over en er ontstond eigenlijk een behoorlijke ruzie tussen de Joodse christenen, dus de mensen die Joodse wortels hadden, en ook zeiden, ja, je moet blijven besnijden, je moet je houden aan de regelgeving van het Oude Testament. En de club die, ja, zeg maar, geen Jood waren, dus de in de Bijbel de heidenen of de volkeren. En je had voorstanders, Petrus aan de ene kant en Paulus en anderen aan de andere kant. En uiteindelijk is er toen een zijn ze naar Jeruzalem gekomen om daarover te praten. Van wat is nou van belang? Waar moet je aan houden? Wat maak je nou tot navolger van Christus?
Ja.
Nou, daar komen dan vier dingen uit. En dat is dan ook wel interessant. Dus dat wordt eigenlijk heel erg teruggebracht. Maar mooi om te zien dat eigenlijk vanaf het begin is er zoeken en gesprek en overleg. Van wat past nou wel, wat past niet? Wat kunnen we loslaten? Waar moeten we aan vasthouden? Maar steeds vanuit de gedachte, hoe komen we dichter bij God? Dat is denk ik de kernvraag.
Ja, ja. Het doet me denken aan iets wat ik een tijdje geleden van, excuus voor de luisteraars, dat wat theologisch is geworden ondertussen. Maar het doet me wel denken aan iets wat Tim Keller schreef. Die is dominee van een kerk in New York, Presbyteriaans. En hij schreef over dat de, hoe zeg je dat, de scheiding tussen het aan de ene kant heb je het wettische, van ik ga een soort set regels aan met God waaraan ik me houd en is God mij iets schuldig. En dus als ik maar genoeg aan de regels houd, dan is het goed. En dan heb je het andere beeld van, ja, maar God houdt
onvoorwaardelijk.
Dank je, onvoorwaardelijk van me. En dus alles is geoorloofd. En hij zegt, dat zijn eigenlijk de twee verschillende kanten van het idee wat in het verhaal van Genesis al naar voren komt. Waarin, laten we zeggen, de slang zegt, God die heeft regeltjes en daar moet je aan houden. Maar jullie kunnen gewoon zelf je ding doen en het komt toch wel goed. En dan, ja. En op basis daarvan mag je deze keuze maken. En nou ja, natuurlijk, God heeft gezegd dat het niet mag. En van wat ik dan begrijp, had God gezegd van, nou ja, je zou dat niet moeten doen. Een beetje in de zin van, je kan die hete kachel beter niet aanraken, want daar krijg je waarschijnlijk spijt van.
Ja.
En dat vond ik wel heel interessant om zo over te horen, want... Nou ja, ik vond het wel een interessant idee, want ik dacht er, toen ik erover na begon te denken, vooral heel erg wettisch over, van oké, dit is een soort regelverhouding waarin ik dien te bestaan. Maar als je daar dan van de andere kant van het spectrum overslaat, dat je op het van, nou ja, alles mag.
Alles mag, ja, precies.
Ik ben
ja.
toch, ik heb Jezus aanvaard als mijn redder en dus daarin ben ik... Is het goed, maar van wat ik begrijp is er een soort middenweg van... Omdat je gelooft, houd je aan de regels.
Ja.
Als een soort, ja, omdat je van degene die de regels opstelt houdt. En omdat je begrijpt dat die regels bestaan voor je eigen well-being.
Sorry, ja, weet je, kijk, soms dan merk je dat regels worden gebruikt. Omdat het makkelijker is om regels te hebben dan om te geloven. Dus ik denk dat soms ook mensen het zo lastig vonden om in God te geloven. Van hoe werkt het dan en wat moet je dan, wat moet je dan doen? Dat er ook als een soort antwoord kwam. Nou, als jij op zondag niet fietst en geen gekke dingen doet, nou, dan ben je een goed gelovige. En voor veel mensen was het makkelijker om niet te fietsen, niet te voetballen, 2 keer naar de kerk te gaan, dan om een relatie met God te hebben. Maar op het moment dus dat alles wordt betwijfeld en gezag ook wat vaker wordt betwijfeld, ja, dan en mensen zeggen, ja, waarom doe ik wat ik doe? Dan zit er niks meer achter. Je hebt nog alleen maar die regels. Nou, op het moment dat je die regels onzinnig vindt, ja, dan ben je ook klaar met geloven, met kerk. Dus ik denk dat het altijd begint met die relatie. Dat je op de een of andere manier zoekt van hoe verhouden we ons met het goede, met dat wat ons overstijgt met God. En op het moment dat je verbindt met God, dan komt er ook een bepaalde manier van leven uit voort. Je kan niet op los leven en zeggen, ja, ik geloof. Dat werkt niet.
Ja, het is het idee van, er is datgene wat je zou kunnen zijn, waarnaar je je kunt richten. En dat doe je omdat. Van, maar ja, wat je doet is op zich prima. Maar je zou jezelf kunnen richten naar datgene wat je kan zijn. Om een raar voorbeeld te geven. Je zou ook heel de dag op de bank Netflix kunnen kijken en chips eten. Maar er is iets in je wat weet dat, nou ja, misschien zou je ook wat anders kunnen gaan doen.
Ja.
En is dat wat je bedoelt?
Nou ja, er is een lied. Lekker wel eens zingen. Neem me aan zoals ik ben en help mij te worden wie ik zal zijn. Dus ik denk dat geloven te maken heeft met de acceptatie van, of eerst maar de aanvaarding dat het gaat zoals het gaat. Dit is het. Dit ben ik op de bank met Netflix. God, mag ik er zijn. Maar op het moment dat je dat accepteert, van oké, blijkbaar is er meer. Dan bedenk je ook van de hele dag zitten en niks doen is het ook niet. Er hoort ook een bepaalde manier van leven bij. Er hoort ook een bepaalde, nou, in de Bijbel hoort daar het woord heiligheid bij. Een heiliging, levensheiliging hoort er dan bij. En dat komt voort vanuit het feit dat je iets opdoet aan God. Is dat een antwoord?
Even denken. Want dat, nou ja, als je zegt, neem me aan zoals ik ben en wat was de tweede zin?
En help mij te worden zoals ik bedoeld ben.
Ja, maar dat geeft dan een soort van einddoel wordt daar geïmpliceerd. Het moeilijke is natuurlijk van, wat is dat?
Ja, nou, daar heb ik wel gedachten bij natuurlijk.
Nou ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
kijk, de Bijbel vertelt over wie wij zijn. Dus ik denk dat Genesis antwoord geeft op de vraag, wie is de mens, wie is God en hoe verhouden we ons met elkaar? En als het dan gaat over wie is de mens, dan lezen we allereerst dat de mens bijna de kroon op de schepping is. De zesde dag, de laatste wat geschapen wordt. Eén laatste, want het laatste is de rustdag. En ik denk dat dat is ook goed om te onthouden, zeker in deze tijd waarin we echt als een gek allemaal rondrennen. Maar er is de echte kroon op de schepping is de Sabbat, dag van rust. En ere wie ere toekomt, zo'n dag zeg maar. In het tweede scheppingsverhaal staat dat we zijn gecreëerd uit klei. Dus het is niet heel spectaculair, onze grondstof. Ja, dat een beetje wat voorhanden was, klei. Ja,
letterlijk.
Ja, en we worden wat op het moment dat God ons de adem inblaast. En dan worden wij beelddrager van God genoemd, icoon. Ergens in het Nieuwe Testament komt het woord icoon ook terug.
Ja, ja.
En dat betekent dus dat door naar jou te kijken als beelddrager van God, wordt iets zichtbaar van wie God is. Snap je? Dus, en dan dat heeft te maken met vrijheid, in relatie staan, het goede doen. Dus dat is hoe de Bijbel zegt, zo is het bedoeld. En de Bijbel plaatst de mensen in het hart van de schepping. Hè, dus zeg maar, de Hof van Eden. Ja, daar stromen vier rivieren de wereld over. Je zou kunnen zeggen, de hele vruchtbaarheid, het hele leven komt vanuit die tuin waar God en mens samenwerken. Stroomt het leven de aarde over. Nou, daar waren we bedoeld. In het hart van het leven. En nou, we vinden onszelf terug buiten die hof. En soms gaat het nog redelijk met ons, soms gaat het helemaal niet meer met ons. En dan is het van belang dat je weet, ik mag bij God komen. En ik hoef niet eerst hersteld te zijn of alles doorgrond te hebben. Dan is het gewoon fijn om te weten, ja maar wacht even, we hebben net kerst gevierd. Jezus is naar de aarde gekomen. Gewoon omdat hij mij wil redden, zoals ik nu ben. Dus dat is de aanvaarding. Maar op het moment dat ik een potje van mijn leven maak, dan is wel de aanvaarding van jij mag zo bij God horen. Maar dan komt er ook het verlangen en ik denk ook de opdracht om je leven meer in te gaan richten zoals God het bedoeld heeft.
Ja.
En dan kom je dus uit bij leven op de adem van God, beelddrager van God zijn.
Ja, ja. Ja, dit vond ik wel heel moeilijk toen ik hierover na ging denken. Tenminste, toen ik er allemaal nog wat meer vanuit het atheïstische perspectief naar keek. Ik ging de Bijbel lezen op aanraden van die Californië. Ten eerste moest ik daar, niet dat ik die Bijbel niet kende, maar ik had die evangelieën nooit echt gelezen. Dus dan daar zie je sowieso Jezus op een andere manier. Maar dan kon ik me nog steeds, ik kwam een beetje op C.S. Lewis' een trilemma uit van wie is hij? En dan had ik eerst zoiets van, hij heeft